Caroline van Zwijndrecht Gezond. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Jij bent zelf een van de mensen die gemeten is. En
ja.
Misschien toch eens zeggen wat die metingen dan technisch, waarover dat precies gaat. Het is een staal bloed dat genomen wordt. En er worden de PFAS, dus die groep chemicaliën, Forever Plastics wordt dan gemeten, denk ik. En wat is de limiet en wat zijn de waarden die bij jou en bij de mensen daar in de buurt gevonden werden?
Er zijn inderdaad van 800, of bijna 800 Zwijndrechtenaars is er bloed genomen. En die zijn op een reeks van 13 PFAS-stoffen getest. En daaruit bleek dat eigenlijk voornamelijk PFOS, dus de PFAS-substantie waar dat heel de hessa hier rond gaat, dat voornamelijk die in zeer sterke mate is aangetroffen bij die 800 stalen. Dat zijn 800 stalen van mensen die binnen een straal van 3 kilometer wonen rond de 3M-fabriek. En dan is het eigenlijk een beetje in functie van je geslacht en je leeftijd aan welke toetsingswaarde jouw resultaat dan wordt getoetst. In mijn geval, ik ben een vrouw tussen 12 en 51 jaar. Daar is voor PFOS de actielimiet, en dat is eigenlijk de bovenste limiet, waarvan gezegd wordt vanaf die waarde is de kans dat je gezondheidseffecten, of dat de risico's op gezondheidseffecten groter worden, echt wel reëel. Die is voor PFOS 10 microgram per liter. En ik zit zelf op 29 microgram per liter. Dus ik zit bij die grote groep, tamelijk grote groep van 60%, die in die allerhoogste waarde zit, waarbij de actie effectief nodig is.
Dus we hebben natuurlijk alle soorten verschillende normen. Hè. Jij spreekt waarschijnlijk over microgram per liter bloed, klopt dat?
Ja, dat klopt.
Ja. Ja. En dan hadden we daarnet met Katrien, dat was het 30 microgram of 0,1 microgram, dat was dan in het lozingswater, geloof ik. Hè?
Ja.
En er was sprake over dat de normen veranderd werden. En vanuit Europa dat er strengere normen zijn. Ik heb dat eigenlijk aan haar vergeten te vragen, maar weet jij of dat normaal gezien worden Europese normen opgelegd? Is die 10 microgram limiet, is dat dan in lijn met Europa? Is het daar al boven, maar is dat het meest actuele of is dat eigenlijk nog te...
Nee, dat is zeker nog geen, dat is geen Europese richtlijn, dat is eigenlijk een Duitse richtlijn waar dat naar gekeken wordt, een HBM 1 en 2 richtlijn die dan nu gehanteerd is. Maar inderdaad, op Europees niveau is er de EFSA-normering. En die EFSA-normering zit op 6,9 microgram per liter. Dus dat is nog beduidend minder dan die 10. En bovendien is dat dan een norm die niet voor één stof, voor PFOS alleen, maar voor de som van 4 PFAS-stoffen is bepaald. Dus eigenlijk moet je daar dan ook nog je blootstelling aan toevoegen van de 3 andere EFSA 4.
Dus die 10 en die 29, huidige normen en jouw waarde, was PFOS. Ja,
ja, dat is puur de PFOS.
Terwijl dat dus die 6,9 limiet, die Europese, maar die zit nog niet in een wet of zo, dus dat kan...
Nee.
Dat is meer...
Nee, die zit nog niet in een Belgische wetgeving. Nu is,
maar ook niet in een Europese richtlijn, of wel?
Het is natuurlijk de bedoeling dat er eerst onderzoek gebeurt, dat er adviezen worden gegeven vanuit EFSA. Die zijn er nu. En dan is het eigenlijk aan de lidstaten om te gaan kijken hoe is het dat ze die gaan implementeren. Zo is er ook voor drinkwater zijn er richtlijnen gesteld. En ook daar is er dan de vraag, dat is een 100 nanogram per liter, denk ik, als ik mij niet vergis, dat dat de limiet ligt. En dan is het eigenlijk de bedoeling aan de lidstaten om die te gaan implementeren.
Sorry, en die norm ligt waarop? Dus niet op het bloed dan?
Dat is 100, maar ik ben weer eens kwijt of het nano of microgram is per liter. En ja, daar is natuurlijk bij ons ook nog altijd zeer de vraag van, er zijn hier en daar al wel metingen gebeurd van dat drinkwater. Die zouden in onze contraien op 37 liggen. Maar ja, absoluut niet nul. En het pijnlijke is natuurlijk dat van alle metingen die op drinkwater zijn gebeurd in heel Vlaanderen, dat net het drinkwater in Zwijndrecht onder andere bij de slechtste scores zitten. Dus bovenop de blootstelling die we al moeten verduren.
Ja, nu 100 nanogram is 0,1 microgram, dus dat zou wel toch wel een belangrijk verschil zijn. Hè?
Ja.
Nu dan, ja, dus 800 stalen en 90% zat boven die 10 dan limiet. Klopt dat? Ik heb zoiets gehoord.
Ja, er zijn 90% zit boven de. Er zijn twee richtwaarden opgesteld, een HB1 en een HB2. Waarde en 90% zit boven die HBM1 waarde. Dat is 5 microgram per liter voor PFOS. En 60% zit ook nog eens boven die HBM2 richtwaarde. En dat is afhankelijk van leeftijd en geslacht, varieert dat tussen is dat 10 of 20 microgram per liter.
Ja.
Maar het is wel duidelijk zeer ver boven die limiet.
Ja.
Veel grote populatie.
Er is een duidelijk probleem en is dat enigszins mogelijk om dat te correleren met leeftijd of ja, behalve afstand van de fabriek waarschijnlijk. Daar is er wel een soort.
Ja.
Ja, dus dan ziet men dat. En jij woont dan waarschijnlijk heel dichter tegen.
Ja.
Maar je geeft aan dat het waarschijnlijk niet uit de grond komt, aangezien dat je dus geen kippen hebt. Hè?
Ja, wat ik altijd vermoedde is. En hoopt een beetje, is voor mijn persoonlijke situatie althans, is dat de voornaamste blootstelling, of de enige blootstelling, om tot zo'n hoge waarde te komen, dat dat effectief die eigen kippeneieren en moestuin zouden zijn, die ik dus niet heb. Dus ik had gehoopt dat ik ergens achtergrondwaarden zou hebben in mijn bloed, hè, zoals de gemiddelde Vlaming. Maar dat is dus niet het geval. Dat wil zeggen dat er toch nog andere belangrijke blootstellingsroutes zijn. Ik woon hier nu 10 jaar en ik woon inderdaad op betrekkelijk korte afstand tot 3M, op 800 meter. Achter ons zijn er mooie idyllische graslanden en akkers. Een van de redenen waarom dat we hier wilden komen wonen. Dan daarachter hebben we de Oosterweel werken en daarachter meteen de 3M zitten. En alle drie zullen zeer waarschijnlijk bijdragen tot mijn blootstelling. Uh-huh. Wat mij natuurlijk nu wel sterk verontrust.
Ja, want je bent dus een buurtbewoner en ook actief bij Zwijndrecht Gezond. Wat vragen jullie?
Ja, eigenlijk zijn er drie categorieën waarin dat we eisen stellen. Een eerste is Zwijndrecht Gezond? En daar hebben we nu helaas al veel antwoorden en allemaal negatieve antwoorden op gekregen. Het bloedonderzoek dat nu gelopen heeft, is daar het grootste bewijs van. Maar ook de stalen die genomen zijn van bodem, maar ook van groenten, van eieren, zeer duidelijk ook, zijn allemaal niet positief. Waar dat eigenlijk verder nog op gemeten moet worden zijn dan dus die luchtmetingen, hè, die duidelijk ook nog wel een belangrijke blootstellingsroute vormen, ook vandaag, nadat de productie van PFOS al jaren is stilgelegd. Dat wil zeggen dat er dus nog altijd PFOS in de lucht terechtkomt. En dat is de grote vraag, hoe komt die in die lucht terecht? Dat gaat over stof. Van waar komt dat stof? Komt dat van de 3M zitten? Komt dat van de Oosterweelwerken? Komt dat van akkers die bewerkt worden en ook zwaar vervuild zijn? Dat moet nu eigenlijk heel duidelijk in kaart gebracht worden om dan tot onze volgende categorie te komen en dat is maak Zwijndrecht Gezond. Dus we willen ook wel dat er op korte termijn dan aan die blootstellingsroutes iets gedaan wordt. Hè? Want we kregen een lijstje mee bij die beroepsresultaten van wat we kunnen doen om de blootstelling te beperken. Maar het zijn allemaal al die zaken die we zelf kunnen doen, die doe ik nu al en toch heb ik hoge waarden.
Mm-hmm. Dus, waarover gaat het dan? Geen eieren eten van je kip en dat soort dingen?
Ja. Dat gaat inderdaad over consumptie, maar dat gaat ook over het gebruik van bepaalde types cosmetica, alles wat aan long-lasting make-up is, of waterproof make-up, dat gaat ook over zonnecrème of body lotion,
wat heeft dat ermee te maken?
Ja, eigenlijk door het feit dat PFOS of PFAS in het algemeen dan, want het gebruik van PFOS is al langer wel geband, maar het gebruik van PFAS is nog in zo'n algemene termen is nog toegelaten. Die stoffen zorgen ervoor dat producten water en vuil afstotend worden, vet afstotend worden, en die hebben dan in make-up met name het effect dat ze effectief waterproof worden. Hè? Dus dat ze bij regen of praat douane eigenlijk niet voor zorgen dat ze in je gezicht lopen.
Dat soort maatregelen is toch iets dat eigenlijk voor iedereen van toepassing is, niet alleen specifiek voor de ogen?
Absoluut, voor iedereen van toepassing. Ja. Ja, zeker en vast. Dat zijn adviezen die iedereen zou kunnen en moeten volgen ook om zijn of haar blootstelling te beperken, want dat is niet regionaal gebonden.
Eigenlijk zijn we bijna van, men zou dat moeten verbieden, dat gebruik.
Ja, absoluut. En dat is ook iets waar we dan in de laatste categorie zeker willen bewerkstelligen. Dat is hout zwijndrechtgezond, maar bij uitbreiding hout Vlaanderen, België, de wereld gezond. En dat gaat over regelgeving die zeer ver gaat en effectief zegt dat die PFAS-stoffen de productie en de verkoop en het gebruik daarvan volledig aan banden gelegd moet worden en verbannen moet worden. Want het is een substantie die niet meer weggaat. Elke gram micro kilogram, nanogram, PFAS die geproduceerd wordt, gaat voor eeuwig en altijd in ons milieu blijven en daarin circuleren. Zo is bijvoorbeeld ook de PFAS Accountability Act, die nu op tafel ligt in de Verenigde Staten, waarbij dat de overheid daar wil maken dat de producenten van PFAS-stoffen ten allen tijde verantwoordelijk blijven voor alle soorten van vervuiling, gezondheidseffecten enzovoort, die het gevolg zijn van die productie van die, en gebruik van die PFAS. Maar het gaat verder dan PFAS alleen natuurlijk. Hè. We moeten eigenlijk, en verder dan regelgeving ook, het gaat verder dan PFAS. We moeten ook gaan kijken naar andere schadelijke chemische stoffen, dat ook die nu aan banden gelegd gaan worden. Hè. Want het is niet alleen een gebrek aan normering rond die PFAS-stoffen, maar er zijn er nog andere. Ook die moeten in kaart gebracht worden en genormeerd worden. En dan is er uiteraard ook het pijnpunt van de handhaving. Van het moment dat er dan normen zijn, moet die natuurlijk ook wel op gecontroleerd worden dat zowel industrie als het gebruik daarvan effectief niet verder doorloopt. Hè.
Sanering, dat kan natuurlijk, ik zie het hier met Bluegate, dus dat terrein daar, dat heeft 50 miljoen euro gekost, denk ik, of zoiets, om dat terrein te saneren. Het gaat over veel groter stukken grond. Maar de eerste stap zal waarschijnlijk zijn, kijken wat er moet gebeuren. Wat vragen jullie daar concreet eigenlijk? Want ik zou denken, in eerste instantie is bepalen van wat er precies moet gebeuren als sanering, dat de eerste stap is. En eigenlijk relatief snel alstublieft, ja? Is dat het zo?
Absoluut, ja. En dat zal dan door het feit dat zo'n groot saneringsproject niet iets is dat ze morgen mee kunnen starten, verlangen we natuurlijk ook op korte termijn al actie. Uiteraard moeten er nog een beschrijvend bodemonderzoek van 3M is nog lopende, dat is nog niet afgerond. Dus dat is een van de belangrijke onderzoeken die de historische verontreiniging nog verder in kaart moet brengen. En het is ook aan die bodemsaneringsdeskundigen om dan een bodemsaneringsplan naar voren te schuiven en moet dan in overleg met OVAM vastgelegd worden. Dat is niet voor morgen, dat zal voor de komende maanden, het begin volgend jaar zijn. Maar wij verlangen wel dat er op korte termijn ook actie wordt ondernomen, dat misschien die PFOS nog niet weggenomen kunnen worden en we daarop moeten wachten op dat saneringsplan. Maar dat ook onze blootstelling weggenomen kan worden. En daarvoor is wel van belang om die luchtmetingen nu door te zetten, om effectief in kaart te gaan brengen van waar komt dat stof op dit moment. Komt dat van de 3M zitten? Komt dat van de Oosterweelwerken? Komt dat van die akkers achter onze tuin? Dat zijn zaken die ze op korte termijn wel in kaart kunnen brengen en waar dat dan ook op korte termijn opgelegd kan worden, dat bijvoorbeeld al die terreinen ingezaaid moeten worden, zodat daar geen stofproductie meer mogelijk is. Maar ook de Oosterweelwerken natuurlijk. Hè. Dat er zeer kort bij gemonitord wordt en dat er ook onmiddellijk wordt ingegrepen en eventueel stopgezet wordt waar ze mee bezig zijn als er gemerkt wordt dat er grote gehalten van stof vrijkomen.
Katrien van Klimaxie die zei me van de emissies aan de schouwen en zo, eigenlijk wordt dat gewoon berekend, wordt dat niet echt gemeten. Dus jullie vragen dus zicht te krijgen op hoe de opname gebeurt, dus via de lucht bijvoorbeeld, maar kan dat wel gemeten worden? Het gaat over zodanig kleine concentraties.
Ja, waar ze nu trouwens ook al mee bezig zijn effectief luchtmetingen. Daar bestaan technieken voor. En er zijn een aantal posten rond 3M, maar ook in de gemeente Zwijndrecht gepositioneerd. En daar, daar wordt dan eigenlijk wel in kaart gebracht hoeveel stof en hoeveel PFAS er tot op die locaties wordt waargenomen. Mm-hmm. En daarbij is ook nu al vastgesteld dat uiteraard veel grotere concentraties in de buurt van 3M en de Oosterweelwerken zijn vastgesteld dan op grotere afstand. Maar dat wil dus ook zeggen dat er nog altijd stofproductie is en dat er nog altijd blootstellingsgevaar is. Wat betreft die emissies in de schouw, dat gaat eigenlijk niet meer over PFOS. Hè, want 3M kan dan nu wel communiceren dat de huidige PFOS-gehaltes die in bloed zijn aangetroffen bij de bewoners van 3M, dat die niet veroorzaakt worden door hun emissies. Dat is volledig correct natuurlijk, omdat er nu ook geen PFOS meer geproduceerd wordt. Die luchtemissies die uit de schouw komen, daar gaat het over de PFAS-stoffen die nu geproduceerd worden. En dat zijn er andere dan PFOS. Dat zijn de PFAS-producten of stoffen met een korte keten. De C4-keten met 4 koolstofatomen, PFBA, PFBS, FBSA, het zijn allemaal stoffen die onlangs ook nog sterk in de media zijn gekomen, die ook massaal worden aangetroffen in grondwater en tot op grote afstand.
Maar in jouw bloed zitten er PFOS ook?
PFOS, ja. Voornamelijk PFOS. En ja. Die zijn uiteraard dus niet terug te leiden tot de huidige emissies.
Ja, maar hoe lang woon je er al?
Ik woon daar hier zelf 10 jaar.
En wanneer is die productie van PFOS gestopt?
We zijn daarmee gestopt in 2002. Het is te zeggen, in 2002 zijn ze dat beginnen uitfaseren. Hè. Dus tegen 2005 zijn ze effectief, 2006 zijn ze effectief gestopt.
Dus de productie, wij wonen daar. De productie was effectief 2011. Gestopt. Ja, de productie was effectief al jaren gestopt voor jij dus daar bent komen wonen. Dus ligt inderdaad niet aan wat er uit de schouw komt. Dan toch niet wat PFOS betreft. Wel PFAS misschien, ja.
Ja, voilà. Andere PFAS-stoffen mogelijk wel. Nu is het zo dat die andere PFAS-stoffen minder persistent zijn in het menselijk lichaam. Maar dat maakt ze niet minder persistent in het milieu. Hè. Wat betreft het milieu, de omgeving, grondwater, zijn ze nog altijd even persistent. Bovendien worden ze misschien niet zo makkelijk in bloed aangetroffen. Maar zijn er ook al wel studies die aanwijzen dat ze wel accumuleren in de longen, in hersenen. En natuurlijk is onderzoek op longen en hersenen veel minder eenvoudig. Hè. Dan gaat het over autopsieën. Dus uiteraard, en dat is ook kennis die allemaal heel recent is. Daar zijn de studies nog op lopende ook. Maar de studies die al conclusies hebben, zijn absoluut ook niet rooskleurig. En wijzen er ook op dat ook daar gezondheidsproblemen uit voortvloeien.
De PFAS die nog altijd uitgestoten worden, maar dus of de andere PFAS natuurlijk, dan de PFOS die een onderdeel is ervan. Maar aangezien dus jij dus ook besmet bent met PFOS die dus historische vervuiling moet zijn, zou ik denken dat die bodem toch in eerste instantie moet aangepakt worden. En er is een bodemonderzoek bezig, zei je, die dat tot een plan zal leiden. Wanneer zullen die resultaten van dat grootschaliger bodemonderzoek gekend zijn? En over welk gebied gaat dat?
Eigenlijk moet ERM, dat is de bodemsaneringsdeskundige die aangesteld is door 3M, die moet eigenlijk zijn perimeter blijven verleggen totdat ze eigenlijk geen vervuiling meer vaststellen. En dat is natuurlijk nu gebleken, hè, dus de eerdere bodemonderzoek dat gebeurd is, dat situeerde zich eigenlijk enkel tot de site van 3M en Blokkersdijk. En veel verder is men niet gegaan. En dat was de grote fout van de vorige bodemonderzoeken. Dus nu moeten ze blijven gaan tot ze geen vaststelling meer doen van verontreiniging. Dus die exacte perimeter ligt nu nog niet vast. Maar wat we nu natuurlijk al wel zien in de huidige metingen die gebeurd zijn van bodem, niet alleen door ERM, maar dus ook in opdracht van de gemeente Zwijndrecht, de stad Antwerpen en andere buurgemeentes, is dat die veel verder gaat dan Zwijndrecht alleen. Ja.
En is er waar jij woont, is er daar zijn het al stalen genomen? Want ik denk dat ik zelfs metingen gezien heb die veel verder gingen. Dus eigenlijk zou men eigenlijk al tot de volgende stap kunnen overgaan en zeggen van dat moet er gebeuren.
Nee, eigenlijk is de eerste stap in kaart brengen van hoe groot is de vervuiling. En de tweede stap is dan gaan zeggen van hoe moet die vervuiling aangepakt worden. Dat is dat saneringsplan gaan opstellen.
Ja, maar
we beginnen altijd met die eerste stap. En dat is natuurlijk iets waar dat ons geduld ongelooflijk op de proef gesteld wordt. En waar dat onze gezondheid in die instantie ook verder op proef gesteld wordt. Hè? Want we willen die vervuiling, het is nu duidelijk geworden ook dat die historische vervuiling nog altijd voor een significante blootstelling zorgt ook. Dus dat het wel effectief een acuut probleem is dat aangepakt moet worden. En dat er dus ook tijdelijke maatregelen getroffen moeten worden om die blootstelling verder te beperken in afwachting van het grotere saneringsplan. En dat grotere saneringsplan moet voor ons natuurlijk ook wel echt doortastend zijn. Hè? Want onder saneren wordt soms ook verstaan puur het beperken van gebruik van bepaalde gronden of terreinen. Hè? Zoals er kan gebeuren dat er gezegd wordt van oké, jammer, jullie zullen geen eigen kinderen, geen eigen kippen voor eieren meer kunnen hebben. Jullie geen moesten hebben. Jullie kinderen zullen moeten opletten als ze in de tuin spelen. Dat willen we absoluut niet,
Dat is niet het saneren, dat is niet bij de bron aanpakken. Maar, of zelfs niet bij de gevolgen aanpakken, maar alleen proberen de symptomen te verminderen. Maar opnieuw, want er is al gemeten, maar je zegt men moet dan alles meten en men is verder aan het gaan. Er wordt eigenlijk helemaal geen timing op gezet, dus als ik het begrijp. Terwijl er wel...
De eerste timing die vooropgesteld was dat eind dit jaar dat bodemonderzoek zou moeten rond zijn en dat er dus dan over dat saneringsplan gesproken zou kunnen worden.
En wacht, over welk gebied spreken we dan?
Dat is groot Zwijndrecht om het zo te, maar waar dat die perimeter nu ondertussen ligt, daar hebben we geen zicht op natuurlijk. Hè. Ja. Wij hebben die rapporten worden niet algemeen kenbaar gemaakt, hè, de tussentijdse rapporten.
Ja. Maar je zegt van het is variabel wat ze vinden, gaan ze verder zoeken. Dat betekent strikt te zien dat ze niet kunnen zeggen wanneer ze ermee gaan klaar zijn, aangezien het niet duidelijk is hoe ver ze moeten zoeken.
Nee, dat zou inderdaad kunnen dat een reden is waarom dat het wordt uitgesteld, de oplevering van het
Ja, dat is ook een beetje problematisch is natuurlijk, want zo kan je blijven verder doen. Men zou toch moeten zijn, eens we Zwijndrecht bekeken hebben, moeten we een plan maken voor Zwijndrecht.
Klopt, en vandaar dat we inderdaad ook tussentijdse acties verlangen. Hè. Het is natuurlijk nodig dat dat rapport degelijk wordt gedaan en dat dan hier rap wordt gedaan en opgeleverd met nog veel te veel vraagtekens in. Het moet ineens grondig aangepakt worden, maar dat wil niet zeggen dat er in tussentijd niks kan gebeuren. Hè. Ja. Het is duidelijk dat de mensen in Zwijndrecht nu gecontamineerd worden en het is duidelijk dat er nu bronnen zijn. Ja, dan moeten die bronnen nu ook al wel aangepakt worden.
Om af te sluiten, toch nog eventjes Oosterweel. De organisatie of groep Grondrecht die pleit voor het stilleggen van de werken, dus op linkeroever. Op linkeroever toch? Hè?
Ja.
Niet op rechteroever. Hoe zien jullie dat? Want ik hoor dan dus bijvoorbeeld Thomas Goren zeggen, eigenlijk wordt gans die site gebruikt als stort, omdat het dan in zakken gestoken wordt, maar dan, dat is vervuilde grond, dat mag gewoon niet. We moeten gaan die boost op.
Er zijn daar twee zaken natuurlijk. Enerzijds is er de stofproductie en daardoor de verdere en nog grotere blootstelling van de omwonenden aan die vervuilde grond. Hè. Via dat stof komt dat ook bij ons. En dat is natuurlijk iets waar we ook uitzonderlijk bekommerd om zijn. Het kan niet zijn dat wij de proefkonijnen worden om dan te gaan kijken van we werken lustig voort zonder eigenlijk echt te weten welke stofproductie dat er is. Er worden nu wel metingen gedaan, maar we moeten natuurlijk ook wel zeker zijn dat er onmiddellijk acties genomen worden en dat de werken stopgezet worden als die stofproductie niet onder controle kan genomen worden. En het andere aspect is natuurlijk de onrechtstreekse blootstellingen. Het feit dat die vervuiling aanwezig zal blijven in ons milieu zorgt ervoor dat nog altijd uitloging mogelijk is, dat er nog altijd in grondwater en in ons milieu en op die manier in ons drinkwater en onze voeding terecht kan komen. En dan hebben we het puur over menselijke blootstelling, maar er is evengoed natuurlijk ook fauna en flora die daaronder lijden onder die blootstelling. Daar is het tweede element natuurlijk dat eigenlijk goed moet aangepakt worden.
Maar die boodschap is een beetje verwarrend, want anderzijds hebben we dus dan Landis en ook de burgerbewegingen met Manu Klaas en zo, Straten-Generaal en Ringland, die dan zeggen, maar Landis doet het allemaal oké, want ze steken alles wat dat, al die vervuilde grond steken in zakken en voilà, dat is goed afgeschermd, dus er is eigenlijk geen risico.
Nu, waar dat er van Manu Klaas komt, dat is natuurlijk een beetje beetje troebel. Hij is inderdaad lid van Staten-Generaal, maar zit ook mee in de board van Landsbeheer.
Ik wilde me eigenlijk niet focussen op Manu Claes, maar de burgerbeweging, hij zit daar een beetje tussen, heeft daar twee petjes op, misschien mogelijk. Hè? Maar dus, we hadden eigenlijk ook dingen, hè? We hadden concreet, het was niet Manu, het was... van Ringland, die ons dat hier in een uitzending die dit te herbeluisteren is, die zei van ja, Atlantis doet eigenlijk wat ze moesten doen.
Ja, nu, dus we moeten ook wel
even vermelden
dat Atlantis is evengoed een bedrijf. Hè. Die krijgen normen opgelegd, die doen daar inderdaad hun uiterste best om, die gaan ook verder dan die normen, dat moet ook gezegd zijn, dus ze doen hun uiterste best, maar het zou goed kunnen dat dat niet genoeg is. En dan is het nog altijd aan de overheid om te zeggen van oké, dan moeten we hiermee stoppen
maar komt
en de gevolgen dragen.
Maar het gaat opnieuw over normen en zo, en ze steken die dingen in de zakken vanaf een bepaalde dosis van vervuiling zeker. En jullie zorgen dan dat de minder vervuilde stof, die dan door land is blijkbaar als oké beschouwd wordt, volgens jullie dan misschien toch niet oké is en effectief zal uitlopen?
Ja, en daarvoor is nog altijd geen sluitend bewijs dat de risico's daarbij effectief worden weggenomen. Hè. Er zijn inderdaad enkele studies gebeurd, maar die kunnen ook wel naast andere studies gelegd worden waarbij dat dan duidelijk is dat die 70 microgram eigenlijk nog altijd wel een probleem is. In het buitenland worden er veel lagere, en met name in Nederland worden er veel lagere normen gehanteerd om dan te bepalen welke PFOS-gehalte toelaatbaar is in een toplaag. Dus ook daar blijven we toch nog een beetje op onze honger zitten.
En staan jullie van Zwijndrecht gezond dan achter de eis tot het toch minstens tijdelijk stellen van de werken aan Oosterweel?
Ja, dat tijdelijk stellen, dus dat is net het ding. We willen niet de proefkonijnen zijn in dit verhaal. Dus eigenlijk willen we eerst zeker zijn dat de werken kunnen plaatsvinden zonder dat er effecten zijn voor de lokale bevolking. En niet dat we doorgaan en het dan wel zullen meten en dan kijken van, er was toch nog altijd een blootstelling. Dat is iets dat we natuurlijk niet kunnen accepteren. Dus in die zin staan we wel achter de acties van Grondrecht.
Oké, goed. Duidelijk. Dank u wel, Caroline van Zwijndrecht Gezond, buurtbewoonster en ook dus een van de personen die getest geweest is. Komen er nog bloedonderzoeken bij? We hebben het over grondonderzoek en luchtonderzoek.
Ja, want daar hebben we het inderdaad nog niet over gehad. Dus enerzijds is er effectief wel beslist nu om de productieprocessen van 3M betreffende PFAS stop te zetten. Dus die emissies uit de schaal worden nu dan stopgezet. Daar zijn we heel blij om dat die maatregel genomen is. En anderzijds is er effectief ook ingegaan op onze luide vraag om iedereen hier de kans te geven om zijn of haar bloed te laten testen. Want de ongerustheid is er natuurlijk bij de bredere bevolking, zeker met die resultaten van de huidige bloedonderzoek. Dus dat hebben we wel, is wel gelukt. Wat dat daar nog niet in opgenomen is, maar wat we toch ook nog wel echt verlangen, is dat mensen die hier langdurig gewoond hebben, maar nu verhuisd zijn, dat die toch ook hun bloed kunnen laten testen. Hè? Met name bijvoorbeeld mensen die hier, we hebben iemand hier kortbij die een 700 microgram per liter PFOS in zijn bloed heeft. Ja, zijn kinderen hebben hier ook 25 jaar gewoond, dus die hebben ook recht om het te weten. En dan is er natuurlijk ook wel zeer vreemd die grens getrokken bij de Schelde, terwijl dat die perimeter van 5 kilometer zich normaal gezien ook wel echt uitstrekt over de stad Antwerpen. Dus waarom moet dat dan ook stoppen aan die Schelde? Dat is ook zeer bizar. Dus dat zijn zaken waar we toch nog op voort gaan. Nee, dus er is momenteel gezegd van we beperken onze scope tot inwoners binnen een straal van, huidige inwoners binnen een straal van 5 kilometer rond de 3M-fabriek. Maar niet in de stad Antwerpen. Wat zeer vreemd is, hè? Dus waarom zou de wind of de PFAS verontreiniging stoppen aan de rivier? Dus op die vlakken blijven we natuurlijk wel voortijveren om een allesomvattend onderzoek.
Ja.